Dan mag er een informateur aangewezen worden. En dat is eigenlijk een persoon die gaat gesprekken organiseren tussen verschillende politieke partijen.
En als die partijen het dan met elkaar eens worden, dan vormen zij een coalitie. En over die coalitie, daar gaan we deze aflevering over hebben. Want wat doet een coalitie en waarom hebben we die eigenlijk?
Omdat wij nooit één partij hebben die in zijn eentje meer dan de helft van alle zetels heeft. Dat moet je dus in de Tweede Kamer heb je 150 zetels. En de helft plus 1 is 76 zetels. Dus er is nooit een partij geweest die dat aantal zetels heeft gehaald.
En je hebt meer dan de helft van de Tweede Kamer nodig om een coalitie te vormen. Daarom werken verschillende partijen samen om die meerderheid te krijgen. Samen maken zij dan een coalitieakkoord, maar daar kunnen ze niet zomaar alles inzetten.
Ja, je kunt natuurlijk nooit voor 4 jaar voorspellen en je kunt niet in een paar maanden dat je een coalitieakkoord al helemaal alles uitwerken. Dus dat blijft soms bewust vaag, omdat het nog uitgezocht moet worden of wij gaan onderzoeken hoe dit geregeld kan worden. En dan komt het meestal daar binnen 1,5 jaar op terug of zo.
En die vage omschrijving zorgt er dan voor dat er soms ook binnen de coalitie nog wel eens wat discussie is. Ook bellen we met Tweede Kamerlid Hilde Pallant. Zij zit in de Kamer voor het CDA, een partij die al in heel veel coalities heeft gezeten. Met haar praten we over hoe het is om in de coalitie te zitten.
Dat is een beetje geven en nemen. Ik vind het wel van belang dat we in dit land met elkaar de samenwerking opzoeken.
Heel veel luisterplezier met deze aflevering over de coalitie. Tom.
Joriet.
We gaan het hebben over de coalitie.
Hoe werken die samen? Hoe komt die tot stand? Ja, en wat is de relatie nou met de coalitie en de oppositie? Wat doen Kamerleden daarin?
Ja, wat de coalitie, als je dat nou eens moet uitleggen aan iemand die daar nog nooit van gehoord heeft, wat is de coalitie?
Ja, je moet het vaak aan niet-Nederlanders uitleggen. Die zijn dat niet gewend dat partijen moeten samenwerken. Maar omdat wij nooit één partij hebben die in zijn eentje meer dan de helft van alle zetels heeft, dat moet je dus in de Tweede Kamer heb je 150 zetels en de helft plus 1 is 76 zetels. Dus er is nog nooit een partij geweest die dat aantal zetels heeft gehaald. Volgens mij is het hoogste aantal zetels wat een partij ooit heeft gehad is ergens in de 50 of zo. En dan moet je dus altijd een andere partij erbij zoeken om een meerderheid te formeren. Dus om wetten en voorstellen door de Tweede Kamer te loodsen, moet je dus samenwerken. Dus wat doen de partijen meestal naar de verkiezingen? Gaan met elkaar kijken met welke partijen kunnen wij de komende 4 jaar goed samenwerken. Want het is ook zoveel werk om bij ieder wetvoorstel wat je hebt, bij iedere motie, te moeten zoeken naar nieuwe coalitiepartners om een voorstel doorheen te loodsen.
Dus en met coalitiepartners bedoel je dan een groep partijen die dus samen een meerderheid vormen in de Tweede Kamer.
Ja. Dus die eigenlijk afspreken met elkaar voor de komende 4 jaar. Gaan wij op bepaalde zaken met elkaar samenwerken en spreken we dus af. Dit gaan we samen regelen. Dus als dit voorstel in de Tweede Kamer komt, dan word je eigenlijk geacht om voor te stemmen.
Oké, en hoeveel vrijheid heb je daar dan nog in? Want als je dus eenmaal toegestemd hebt tot zo'n coalitie, moet je dan ook altijd doen wat de meerderheid binnen die coalitie dan vindt? Of?
Nou, er zijn verschillende gradaties in natuurlijk. Dus je hebt een coalitieakkoord. En dat is misschien wel goed om even uit te leggen wat dat precies is.
Ja.
Dus na de verkiezingen gaan verschillende partijen met elkaar praten. Dus de grootste partij die neemt dan het voortouw. Dat is de afgelopen keer iedere keer de VVD geweest. En de VVD mogen dan mag een informateur aangewezen worden. En dat is eigenlijk een persoon die gaat gesprekken organiseren tussen verschillende politieke partijen. Nou, meestal zit dan de VVD erbij als grootste partij. Maar als een andere partij de grootste is, zal die daar ook bij zitten. Nou, dan komen er allemaal partijen één voor één langs. Wat vinden die belangrijk? En dan kan zo'n informateur een advies geven. Nou, wij stellen voor dat de VVD over een coalitie gaat praten met die en die partij. Dat kunnen er 3, 4, 5 zijn. Maar meestal vinden partijen dan wel fijn dat ze bij elkaar op meer dan 76 zetels uitkomen. Wat minder dan dat, dan moet je alsnog met andere partijen iedere keer zaken gaan doen. Dat is dan dat kost meer tijd, wat onhandiger. Ja. En als die partijen dan met elkaar het eens worden, dan gaan ze praten over de plannen. En dat wordt dan in een coalitieakkoord opgeschreven. Dus het wordt wel een regeerakkoord genoemd. Dus je hebt bijvoorbeeld het regeerakkoord van het kabinet Rutte 3. Daar staat in, dit gaan wij als 4 partijen die nu samenwerken, D66, VVD, ChristenUnie en CDA, dit gaan we de komende 4 jaar doen. En als dan in het coalitieakkoord staat, wij gaan een extra spoorlijn aanleggen of we gaan de studiefinanciering terugbrengen, dan word je wel geacht als Kamerlid om daar dan, uiteindelijk als dat in de Tweede Kamer komt, om daarvoor te stemmen.
Als je dus in die coalitie zit.
Als je in die coalitie zit, want zo'n coalitieakkoord wordt dat ook met alle Kamerleden binnen de verschillende partijen die in de coalitie zouden gaan besproken. En een fractie moet er dan mee instemmen van, hey, ik als Kamerlid ben van de VVD en ik stem in met dit coalitieakkoord. Want iedere partij moet een beetje water bij de wijn doen, want niemand kan zijn eigen verkiezingsprogramma uitvoeren. Dus aan de voorkant, als zo'n coalitieakkoord af is, moeten die partijen instemmen. En door die instemming wordt er wel van teruggevraagd, nou ja, als dit dan in de Tweede Kamer komt, stem dan alsjeblieft voor.
En komt het dan nog wel eens voor dat partijen of Kamerleden dan alsnog dwars gaan liggen?
Zeker,
dat ze dan toch niet meedoen?
Want ja, weet je, het coalitieakkoord van Rutte 3 is geschreven in 2017. En toen zag de wereld er natuurlijk heel anders uit. Toen was er nog geen corona, hadden we nog geen stikstofcrisis. Dus je moet je voorstellen dat er nu anders tegen dingen aangekeken kan worden. Bijvoorbeeld het vluchtelingenkamp op Moria, op Lesbos. Dat is natuurlijk één voorbeeld waar er waren afspraken over het aantal vluchtelingen wat Nederland zou opnemen. Maar in Moria, er waren echt slechte omstandigheden voor de vluchtelingen daar. Dat hadden heel veel, Tweede Kamerleden hadden er heel veel buikpijn van. Daar moeten we iets aan doen. Dus toen zijn er wel afspraken opengebroken in het coalitie om toch wat vluchtelingen uit Lesbos te kunnen opnemen in Nederland. En daar wordt dan over onderhandeld binnen zo'n coalitie van, en meestal wil een partij er dan wat voor terug. Oké, we breken de coalitieafspraken over. Dan krijg jij dit, maar dan willen wij dan dit voor terug hebben.
Dus dan is er eigenlijk weer een soort van opnieuw een soort van onderhandeling over dat coalitieakkoord.
En ja, dan op een deelonderwerp inderdaad. Ja. En in principe mag een Kamerlid altijd tegenstemmen. Dus vroeger stond in de grondwet, een Kamerlid zit zonder last en ruggespraak in de Tweede Kamer.
En wat betekent dat? En
dat ze eigenlijk gewoon zelfstandig mogen bepalen wat ze stemmen. Dus een Kamerlid, niemand zal een Kamerlid ontslaan uit de Tweede Kamer als die toch tegen een coalitieafspraak stemt. Maar in de praktijk is het wel zo dat er afspraken worden gemaakt en die worden vaak nagekomen. Maar er kunnen altijd wel kritische Kamerleden zijn, zoals Joël Voordewind, is een Kamerlid van de ChristenUnie. Die is heel erg begaan met het thema vluchtelingen en die heeft vaak wel wat buikpijn gehad over onderwerpen die raken aan vluchtelingen.
Ja.
Dus dan worden wel dingen misschien heronderhandeld of wordt er wat teruggeonderhandeld of worden de scherpe randjes er een beetje afgehaald. En nu met de coronacrisis moest natuurlijk enorm veel geld om bedrijven en ZZP'ers te ondersteunen, moest erbij. En daar worden ook binnen de coalitiepartijen nieuwe afspraken over gemaakt.
Dus ook binnen de coalitie zitten de Kamerleden die ook de regering dus scherp houden?
Zeker, ja. Denk aan Pieter Omtzigt, een CDA-Kamerlid, die samen met Renske Leijten, dat is een SP-Kamerlid, dus een coalitiekamerlid en een oppositiekamerlid, die het kabinet vuur aan de schenen hebben gelegd om in de toeslagenaffaire. Dus zeker is het ook belangrijk dat coalitiekamerlid niet zomaar ja en amen zeggen en stempels drukken op de plannen van het kabinet.
Ja. Hey, en nou klinkt het een beetje alsof er zijn verkiezingen geweest. Dan zijn er een aantal grote partijen. Die gaan dan even kijken of ze kunnen samenwerken. Nou, dat kunnen ze. Krabbeltje eronder. Klaar. Maar er zijn natuurlijk hele periodes geweest dat we geen regering hebben gehad, omdat partijen maar niet met elkaar eens werden tot een coalitieakkoord of tot een regeerakkoord.
Mm-hmm.
Hoe zit dat precies? Hoe lang kunnen we bijvoorbeeld zonder regering zitten? Kunnen we dat? Of hoe werkt dat?
Dat kan zeker. Er is geen verplichting om een missionair kabinet te hebben, zoals je dat zou zeggen. We hebben nu bijvoorbeeld een demissionair kabinet, omdat het kabinet afgetreden is, maar juridisch gezien heeft een demissionair kabinet net zoveel bevoegdheden als een missionair kabinet.
Dus een coalitie is niet noodzakelijk om ons land te regeren?
Nee, dus de Tweede Kamer zou kunnen zeggen, we kiezen voor een zakenkabinet en dat allemaal ministers zonder partij die erg lid van zijn. En we gaan alles gewoon beoordelen zonder dat we een coalitieafspraak maken. Dus dat kan zeker, maar dat is eigenlijk al heel lang niet meer voorgekomen in Nederland. Dat was iets van de 19e eeuw, toen er nog geen partijen waren dat we het zo deden. Maar nu zijn we toch echt gewend om coalitieafspraken te maken. En nu we een demissionair kabinet hebben, heel veel draait in de Tweede Kamer nog steeds gewoon door. Maar de Tweede Kamer bepaalt samen wat kunnen we nu nog bespreken nu er een demissionair kabinet is en wat niet. En dat heet dan dingen controversieel verklaren of niet controversieel verklaren.
En wat betekent dat dan?
Nou ja, bijvoorbeeld een onderwerp als Lelystad Airport is heel gevoelig.
Ja.
Dus daar heeft de Kamer van gezegd, nu er een demissionair kabinet is, mogen daar geen besluiten over genomen worden. Dus daar gaan we niet over spreken. Maar dingen die raken aan bijvoorbeeld corona en steunmaatregelen, die zijn natuurlijk niet controversieel, want die moeten nu geregeld worden. Dus de Tweede Kamer heeft de afgelopen weken heel veel lijstjes met stukken, wetten beoordeeld. En sommige dingen controversieel verklaard en andere dingen niet controversieel verklaard.
Oké. En want we hebben het al eerder in een eerdere aflevering over gehad dat de coalitiepartijen dus ook de ministers mogen leveren.
Ja.
Stel dus dat het heel lang duurt na 17 maart voordat een groepje partijen bij elkaar heeft gezeten en dus meer dan die 76, of idealiter meer dan die 76 zetels bij elkaar heeft weten te krijgen. Hebben we dan geen ministers in die tijd?
Dan blijft het huidige kabinet, dus het kabinet Rutte 3, blijft zitten totdat er een nieuw kabinet is.
Dus ook die ministers blijven in functie totdat er dus nieuwe ministers zijn gekomen?
Ja, alleen ze blijven demissionair en ze kunnen natuurlijk niet allemaal grootse en mislepende plannen meer gaan maken, omdat de Kamer dan zal zeggen, ho, jullie zijn demissionair, we zijn nu een nieuw kabinet aan het maken, dus wacht maar heel even.
Ja.
En dit kabinet is aangetreden in oktober 2017... En we hadden verkiezingen in maart 2017, dus ze hebben er ook echt bijna 7 maanden over gedaan om een coalitie af te stemmen.
Dat klinkt als heel lang, klopt dat?
Voor Nederlands begrippen heel erg lang, maar in België heeft het wel eens een paar jaar geduurd volgens mij. Ik weet niet precies hoe lang het duurde, maar dat heeft echt in België echt heel erg lang geduurd.
Oké, okay. Hey, en nu hoor je ook al dat sommige partijen zeggen van nou, als ik al in de coalitie ga, dan is het sowieso met die partij.
Ja.
Hoe werkt dat?
Volgens mij heeft de PvdA heeft gezegd, wij willen graag een coalitie met GroenLinks of met de SP. Dus we willen graag een links blok, omdat we dan, als we samenwerken met links, dan weten we zeker dat een coalitie of het algemeen wat linkser zal zijn. Ja, dat zijn afspraken die ze dan vaak voor de verkiezingen maken. Maar ja, ze kunnen er natuurlijk altijd van afwijken. Ze zijn niet verplicht om die afspraak na te komen. Dus ja, dat moeten ze dan aan hun kiezers uitleggen als ze dan vervolgens niet met die partijen in zee gaan. Maar ja, het is een keuze dat je moet maken. Stel je voor dat de VVD weer de grootste wil worden. En de VVD zegt, ja, we willen prima met GroenLinks en de PvdA samen, maar niet met allebei tegelijkertijd. En ja, dan kan GroenLinks denken, oh, je had eigenlijk die afspraak met de PvdA gemaakt. Maar Rutte zegt dat hij wel hele toffe dingen op het gebied van milieu en klimaat wil gaan doen. Dus misschien moeten we toch maar de kabinet ingaan dan.
En dat zullen ze dan eens moeten uitleggen waarom ze die keuze hebben gemaakt.
Ja, dat moeten ze aan de fractieleden moeten daarover afstemmen, met elkaar over eens zijn natuurlijk. Ze moeten dat denk ik ook aan hun leden uitleggen, ze moeten aan hun kiezers uitleggen.
Maar het geldt ook andersom, want er zijn natuurlijk ook partijen die nu al roepen dat ze per se niet met een aantal partijen willen samenwerken. Ja. Daar geldt hetzelfde voor, denk ik.
Tuurlijk, ja. Dus er zijn ook heel veel partijen die zeggen, we willen absoluut niet met de PVV of met Forum voor Democratie samenwerken. Dus stel je voor dat ze dat wel gaan doen, dan moeten ze dat natuurlijk ook wel goed gaan uitleggen waarom ze dat dan wel gaan doen.
Ja. Hey, en gesproken over samenwerken. Wij hebben met iemand gesproken die daar wat meer van af weet. Die werkt voor een van de coalitiepartijen. Dus ik stel voor dat wij even naar gaan luisteren. Hilde, wat fijn dat je tijd voor ons wil maken.
Ja, graag gedaan alvast.
Hey, voor de mensen die jou niet kennen. Wie ben je en voor welke partij zit je in de Tweede Kamer?
Ja, ik ben dus Hilde Palland. Ik ben geboren en getogen in Kampen, Overijssel. Ik zit voor het CDA in de Tweede Kamer en dat zit ik sinds mei 2019. Dus niet al de hele periode van 4 jaar, maar ik ben tussentijds ben ik ingestroomd. En dat kwam eigenlijk omdat er een plekje vrij kwam. Omdat onze politiek leider destijds, Sybrand Buma, die was fractievoorzitter, die is burgemeester geworden. Dus die ging weg uit de Tweede Kamer. En toen schoof ik vanuit de verkiezingslijst van 4 jaar geleden alsnog in als Kamerlid.
Oké. Okay. Hey, en dan zit je dus voor het CDA in de Tweede Kamer. En het CDA heeft eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog in zo goed als alle coalities gezeten. Op volgens mij 3 uitzonderingen na. Zie jij het CDA ook als een echte coalitiepartij?
Ja, ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht dat je dan coalitiepartij wordt genoemd. We worden wel vaak bestuurderspartij genoemd. En dat is ook wel wat mijzelf aansprak in mijn eigen partij. Waarom word je politiek actief? Nou, ik was nieuwsgierig, hoe werkt dat nou? En willen meepraten over hoe we in dit land met elkaar opgaan en welke regels daarbij horen. En dan wil je ook dat effectueren, daadwerkelijk dat regelen. En dan kom je toch uit bij een bestuurderspartij. Dus ik zou ons, als bestuurderspartij ben je in Nederland ook een coalitiepartij, want we hebben altijd samenwerkingen nodig om te zorgen voor een meerderheid. Dus in die zin zijn we een coalitiepartij. Maar ik had er eigenlijk nooit zo over nagedacht.
En je had het al even over samenwerkingen. Hoe gaat dat, die samenwerking met andere coalitiepartijen?
Ja, ik zit dus nu eigenlijk nog niet zo super lang in de Kamer, bijna 2 jaar nu. In Nederland hebben we echt wel een traditie van samenwerking. Ik vind dat zelf ook wel heel erg belangrijk. Ik heb ook heel lang, voordat ik in de Kamer zat, in de gemeenteraad gezeten. En daar zie je dat natuurlijk ook. Er moeten ook coalities gemaakt worden om een meerderheid te hebben waarmee je afspraken maakt. En dan stabiel bestuur kan vormen.
Ja,
hoe gaat dat, is eigenlijk je vraag. Dat is een beetje geven en nemen. Ik vind het wel van belang dat we in dit land met elkaar de samenwerking opzoeken. En je ziet dat we dat natuurlijk ook doen. Niet alleen in de politiek, maar ook in de zogenaamde polder. Hè, waar werkgevers, partijen, ondernemers in overleg zijn met werknemersvertegenwoordigingen, de vakbonden. En dan gezamenlijk kijken, hè, waar ligt het compromis? Waar kunnen we elkaar vinden? Nou, en dan gaan we daar, kunnen we stappen vooruit zetten. En dat doen we eigenlijk ook gewoon op landelijk niveau. En het mooiste zou natuurlijk zijn, vind ik, hè, als wij een meerderheid zouden hebben als politieke partij, dan kan je gewoon je verkiezingsprogramma gaan uitvoeren. Maar zo werkt het hier niet. En je ziet wel dat het steeds moeilijker wordt. Hè. Er zijn steeds meer politieke partijen die meedoen. Hè, waar we misschien 20 jaar geleden een aantal grote partijen hadden. En dan kon je met z'n tweeën, had je een ruime meerderheid. En dan heb je maar één partij om afspraken mee te maken. En om tot overeenstemming te komen.
Ja.
Nou ja, nu hebben we een samenwerking van 4 partijen. Ja. Dat is natuurlijk alweer een stuk ingewikkelder.
Ja. En je had het al over compromissen sluiten. Kan je dan nog wel een beetje je eigen ideeën verkondigen? Want het CDA heeft natuurlijk een duidelijke kleur. Het is een partij die al lang bestaat. Die volgens mij ook een vrij trouwe achterban heeft. Maar die zit nu in een coalitie. Ook met D66 en VVD en ChristenUnie. Die toch ook wel een ander verhaal verkondigen. Kan je dan nog wel een beetje je eigen verhaal naar buiten brengen? Of moet je dus... Is dat compromis dus ook zo zwaar dat je dat dus ook wat minder kan doen nu je in de coalitie zit?
Nou, op onderdelen is dat echt wel moeilijk. Want dan heb je iets moeten slikken wat niet in jouw verkiezingsprogramma stond. Of waar je misschien zelfs ook wel een beetje op tegen bent. Maar hebben wij daar andere dingen weer voor teruggekregen, zeg maar. Maar dat is, als die onderwerpen dan aan de orde zijn in de Kamer, is dat wel moeilijk. En dan word je daar natuurlijk ook feintjes op gewezen door oppositiepartijen in de debatten. Of dan is het lastiger uitleggen soms ook aan je achterban, aan de leden, die er natuurlijk ook iets van vinden. Van ja, maar dit vinden wij toch niet? Of wij zitten toch anders in de wedstrijd? Mensen, als je het uitlegt, dan is dat wel goed. Dat is wel uit te leggen. Mensen begrijpen dat ook wel. Hè? Als je bestuursverantwoordelijkheid neemt, dat niet alles dan het CDA-verkiezingsprogramma precies is. Maar dat is wel eens lastig.
En nu heb je het over de Tweede Kamer, maar kan je bijvoorbeeld in de pers dan wel zeggen wat je echt vindt? Of krijg je dan ruimte in de pers om dat uit te leggen? Of werkt dat toch niet helemaal zo?
Ja, dat kan wel. Dat is ook een beetje van, ja, wil je dat? Of hoe ver ga je daarin? Want dan, ja, als je daar dan weer heel ver in gaat, hè, je hebt je wel gecommitteerd aan een bepaalde afspraak die niet over een rode lijn heen gaat. Hè, anders had je dat in de coalitievorming na de verkiezingen, had je dat niet geaccepteerd. Hè? Dus het gaat niet ergens bij ons de principiële lijn over. Maar om dan bij al die punten dan uitvoerig in de pers te gaan zitten, zeggen dat je A doet, maar eigenlijk B vond, dat wordt ook weer ingewikkeld.
Ja.
Dus daar hangt in die zin ook wel weer veel van die coalitieonderhandelingen aan het begin natuurlijk af. En kan je daar genoeg punten voor jezelf uithalen en ook de wensen van een andere partij die jij... Nou, niet direct wil, toch zo proberen door te onderhandelen en tot een afspraak te komen dat die voor jou ook gewoon goed uitlegbaar is. En dan vind ik, dan moet je er ook gewoon achter gaan staan. En niet bij alles zeggen van ja, we doen er wel A, maar we vonden eigenlijk B. Vind ik ook niet sterk.
Het is veel schipperen in de coalitie zitten, begrijp ik een beetje uit jouw verhaal. Beetje geven, een beetje nemen.
Ja, vooral met vier partijen. Je hebt wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Dus je moet elkaar... Er zit ook een soort vertrouwen, moet je daarin in vinden. Omdat natuurlijk, je maakt afspraken aan het begin van de periode. Maar er gebeurt natuurlijk ook een hele hoop in de tussentijd. Ineens, wat niet voorzien was.
Corona bijvoorbeeld.
De hele coronacrisis. Ja, dat is natuurlijk nogal een heftig ding. En dan moet je wel ook het vertrouwen in elkaar hebben van dat je elkaar dan ook weer op die nieuwe punten ook weer weet te vinden. Dat je daar afspraken over kan maken. En dat je dan op elkaar kan rekenen, zal ik maar zeggen.
Ja.
Omdat dat gewoon nodig is voor de slagvaardigheid van het bestuur van Nederland.
Ja.
Ja.
En dan merk je dat er in een coalitie altijd partijen zitten die niet extreem veel van elkaar afwijken. Een SP en een VVD hebben bijvoorbeeld nog nooit in een landelijke coalitie gehad. Is het ook belangrijk dat die partijen dus wel een klein beetje overeenkomsten hebben? En dan zeker als met in mijn achterhoofd dus het verhaal over corona. Dus dat je dus ook onvoorziene dingen krijgt waar je dan toch wel samen een plan op moet kunnen maken. Ook al is dat niet overlegd in de onderhandelingen.
Ja, ja, ik denk dat met een bepaald vertrouwen hebben in elkaars bestuursstijl, zal ik maar zeggen. Zoiets. En je ziet natuurlijk dat op lokaal niveau, in de provincies, daar zie je natuurlijk ook nog wel eens dat bijvoorbeeld een SP en een VVD, dat ligt vrij ver uit elkaar, maar dat ze elkaar daar weer wel weten te vinden.
Ja.
Dat is ook wel weer bijzonder om te constateren. Ik denk dat het vooral ook inderdaad zo'n soort vertrouwensding is. En je merkt natuurlijk ook dat wij zitten dan nu in die coalitie met drie andere partijen. En op sommige thema's, hè, dan zitten we dicht bij de VVD. Op andere thema's zitten we weer dicht bij de ChristenUnie. En bij andere punten trekken we weer veel op met D66. Dus dat kan ook weer heel erg verschillen per onderwerp, zal ik maar zeggen. Dus het is ook niet... Ja, je kan dat niet zo zwart-wit zeggen van... Nou, je ligt altijd dicht bij elkaar en dan werkt het wel ook op die nieuwe thema's.
Ja, dus ook binnen de coalitie worden weer samenwerkingsverbanden met de verschillende partijen opgezocht.
Ja, of zit je op thema's dichter bij elkaar en dan weet je elkaar makkelijker te vinden en dan moet je die andere twee nog overtuigen of met de drie tegen één of tegen, dat klinkt zo negatief, maar dan dat je anders in het onderwerp zit, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ik hoop dat we, je ziet wel dat op het moment dat de nood toeneemt, en nu ook met corona, dat je ook bij een aantal partijen die niet in de coalitie zitten, dat je daar toch ook gewoon wel afspraken mee kan maken en dan steun kan verzamelen. Dat gebeurt natuurlijk de afgelopen periode ook vaker. Om gewoon meerderheden te krijgen. Want het is niet alleen in de Tweede Kamer nodig, maar ook nog eens in de Eerste Kamer, waar ook alle wetgeving langs moet.
Ja.
En daar hebben wij nu van de samenstelling, de coalitie die we in de Tweede Kamer hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus dan moet het daar ook nog weer gevonden worden.
Ja.
En dat lukt, als je maar het overleg met elkaar zoekt.
Ja. Dus blijven samenwerken, contact blijven houden, dan komt alles goed.
Zo is het.
Nou, mooi. Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Dankjewel.
Graag gedaan.
Oké, hey Tom, gesproken over samenwerkingen.
Ja.
Want binnen die coalitie werken die partijen dus samen. Op wat voor manier? Want dan hebben ze dus zo'n regeerakkoord, maar daar hoeven ze zich niet per se aan te houden. Maar dat doen ze eigenlijk wel.
Ja.
En wat je net al zei, er kunnen ook situaties voordoen die ze nog niet wisten op het moment dat zo'n regeerakkoord gesloten werd. Stikstofcrisis, corona. Ja. Hoe
werkt dat? Er
zijn
eigenlijk drie soorten vormen die je misschien kan onderscheiden. Dus je hebt coalitieafspraken. Je hebt dingen die gebeuren en er moet dan iets nieuws voor bedacht worden. En je hebt vrije kwesties. Die coalitieafspraken die staan in een regeerakkoord, in een coalitieakkoord. En die zijn natuurlijk heel vaak heel vaag omschreven. Er staat niet precies, er moet zoveel geld naar. Maar meer van, wij willen die kant op met Nederland. Of wij willen de zorg beter en efficiënter maken of patiëntvriendelijker. Maar hoe dat precies ingevuld moet worden, minister kan met een wet komen. Maar dan kun je als coalitiekamer nog steeds zeggen, ja, maar dat bedoelde ik eigenlijk toch iets anders. Dus dan kun je dat alsnog een beetje bijsturen met moties of amendementen. Dus dat je hebt nog steeds wat bewegingsruimte om de minister dan de juiste weg op te sturen. Dus
is het dan ook zo dat ook een beetje de bedoeling is dat een regeerakkoord wat vaag wordt opgeschreven, zodat er nog wat bewegingsruimte is in de regeerperiode?
Ja, je kunt natuurlijk nooit voor 4 jaar voorspellen en je kunt niet in een paar maanden dat je een coalitieakkoord al helemaal alles uitwerken. Dus dat blijft soms bewust vaag, omdat het nog uitgezocht moet worden. Of wij gaan onderzoeken hoe dit geregeld kan worden. En dan komt de minister daar binnen 1,5 jaar op terug of zo. Dus dat moet er gewoon in de details nog uitgewerkt worden. En natuurlijk kun je als coalitiekamerlid dan op de details nog meedenken en meekijken en er ook een beetje bijsturen. Je hebt dingen die dan toevallig opkomen. zoals corona of stikstof. En daar moeten dan inderdaad afspraken over gemaakt worden. Wat je ziet is dat de coalitiepartijen met hun fractievoorzitters elke maandag overleggen met de ministers of met de premier Mark Rutte. En ook zo afspraken met elkaar maken over dit soort situaties. En tot slot heb je vrije kwesties. Dat zijn dingen die eigenlijk niet in een coalitieakkoord staan. En waar je dus ook als coalitiepartij 180 graden iets anders kan stemmen of kan doen dan een andere coalitiepartij.
En hoe worden deze vrije kwesties dan bepaald?
Dat zijn dingen die dan niet in een regeerakkoord staan.
En dat wordt dus ook tussen die coalitiepartijen, wordt dus tijdens zo'n periode van dat ze gaan besluiten wat er in zo'n regeerakkoord komt staan, wordt dus ook besloten, deze onderwerpen zetten we heel bewust niet in een regeerakkoord en gaan we dus bestempelen tot vrije kwesties.
Er wordt denk ik wat minder uitvoerig over nagedacht, maar dat zijn ook vaak dingen die dan, ja, niet alles wat er in 4 jaar gebeurt staat toevallig in een coalitieakkoord. Dus dan komt het vaak praktisch gewoon voor, oké, hier hebben we geen afspraken over gemaakt, misschien moeten we daar toch maar afspraken over maken. Of inderdaad niet belangrijk genoeg binnen een coalitie en dan wordt er bepaald, nou ja, je moet maar gewoon stemmen wat je wil stemmen hierop.
En kan het dan ook zijn dat sommige onderwerpen dus gevoelig liggen binnen de partijen? Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar euthanasiewetgeving. D66 denkt daar natuurlijk heel anders over dan partijen, ja, zoals het CDA en CU. Kan het dan ook zijn dat dat soort onderwerpen expres buiten zo'n regeerakkoord worden gezet, omdat het dan makkelijker is om samen, ja, te werken op de andere afspraken?
Zeker, dat kan zeker gebeuren. Maar stel je voor, er zou een kamermeerderheid zijn voor het vrijwillig levenseinde. En de ChristenUnie en de CDA vinden dat plan niet zo leuk. En zij hebben zoiets van, nou oké, D66, als we het in een vrije kwestie laten, dan is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor bijvoorbeeld een vrijwillig levenseinde. Dan kan de ChristenUnie zeggen, wij willen hier wel afspraken maken over het regeerakkoord, omdat we dat dan als coalitie kunnen we dat misschien met z'n allen tegenhouden. En dan zal D66 natuurlijk zeggen, ja, dat willen we liever niet. En dan komt er meestal als een compromis uit, ja, we gaan in deze coalitieperiode gaan we onderzoeken hoe dat precies uitgevoerd kan worden. Hetzelfde met het legaliseren van de cannabisteelt. Daar wordt nu, in plaats van dat D66 die wilde dat helemaal vrij en open gooien, de andere drie coalitiepartijen die kijken daar heel anders tegen aan. Dus wat ze nu gaan doen in deze coalitie en wat ze afgesproken hebben, we gaan experimenten doen in een paar steden met gereguleerde cannabisteelt. Dus dat is ook typisch weer zo'n coalitiecompromis wat uiteindelijk dan landt in een regeerakkoord.
Oké, je hebt een coalitiecompromis. Kun je dat nog eens wat verder uitleggen?
Dus elke partij heeft een verkiezingsprogramma en je moet water bij de wijn doen in zo'n coalitiegesprek. En dat landt uiteindelijk in een regeerakkoord. Ik zag toevallig deze week had de Volkskrant een leuk toeltje. Dan kon je op stellingen kon je zeggen of je daar voor of tegen zou stemmen. En dan kwam je uiteindelijk, als je allemaal die dingen ingevuld had, dan kwam je uit bij welke partij jij het meeste paste op basis van het daadwerkelijke stemgedrag in de Tweede Kamer.
Is dat een beetje zoiets als een stemchecker? Stemmenlokker?
Ja, stemmentrekker of stemmenchecker inderdaad.
Dat,
ja,
was het inderdaad.
Dus niet, ja, op basis van beloftes kijken, maar hoe heeft een partij gestemd in de, ja, Tweede Kamer? Ja. En voor coalitiepartijen geeft dat een beetje een vertekend beeld, want de coalitiepartijen die stemmen, ja, af, wij stemmen hiervoor. Dat hebben we met elkaar met z'n vieren afgesproken. Maar het kan zijn dat ChristenUnie voor iets heeft gestemd waar ze eigenlijk helemaal niet per se voor zouden zijn als ze niet in een coalitie zitten.
Ja, ja.
Maar er toch in meegestemd hebben. Dus zo'n stemmenchecker, als je dan terugkijkt, dan kan het zijn dat eigenlijk op basis van wat ChristenUnie echt vindt, dat jij daar veel hoger op zou scoren. Maar doordat ze in een coalitie zitten, dat je lagere scoren bij ze krijgt, omdat ze een paar keer iets anders hebben moeten stemmen vanwege die afspraken.
En hoe moet je dat dan een beetje interpreteren? Want hoe weet je nou welke partij waar wel echt voor en niet echt voor is, zonder dat je daar echt een 3 weken lange studie aan moet wijden?
Ja, ik denk wel heel belangrijk om zo'n stemmenchecker te doen. Zo'n Volkskrant toeltje is heel leuk, want het kijkt terug. Maar dit is gewoon niet alles, weet je. Dus doe dat en doe ook een stemwijzer. Dan krijg je weer een beeld van, nou, dit zijn de echte plannen. Ga verder lezen op basis van, hey, wat grappig, hoe kan het nou dat de partij die ik normaal heel hoog heb zitten, dat die toch daar anders over denkt. Dan is het misschien wel verstandig om eventjes die toelichting te lezen of het verkiezingsprogramma erbij te pakken. Of gewoon eens een keer een politieke partij te mailen of te appen. Want heel veel politieke partijen hebben ook gewoon een WhatsApp-nummer op hun website staan. Ze hebben een Twitter-account, ze reageren op Facebook-berichten. En je kunt ze altijd een vraag sturen van... Hey, jullie zijn tegen het verhogen van de salarissen van de zorgmedewerkers. Hoe kan dat?
Ja, leg eens uit.
Ja.
Ja. Hey, en ik zie als je naar de website van de Stemwijzer gaat, dan kan je ook nog een tooltje gebruiken die dan uitlegt waar de partij in het beginsel voor staan. Dat is de Partijenwijzer. En die kijken vooral dus naar de partijbeginselen. Dus hey, waarom zijn deze partijen opgericht en wat is nou eigenlijk de basis van deze partij? Mm-hmm. Dus waar we het al eerder over gehad hebben, zijn ze links of rechts of conservatief of progressief? Dus dat is misschien dan ook nog een goede ding.
Ja, en weet dat niet elke partij vindt dingen even belangrijk. Dus ja, het kan zijn dat de Partij voor de Dieren iets opgeschreven heeft over... welk onderwerp zullen we eens noemen? Bandenspanning van auto's. Maar dat misschien niet het meest belangrijke onderwerp vinden. Dat ze met een paar Kamerleden moeten ze andere prioriteiten leggen.
Ja.
Dus je moet ook kijken van nou, welke partij vindt mijn dingen het allerbelangrijkste.
Ja.
En dat haal je vaak niet echt uit zo'n stemwijzer. Dat is ook een beetje de cultuur van een partij en de prioriteiten van een partij.
Ik denk, is dat niet zo? Want wat ik nog wel eens doe, dan ga ik gewoon naar de website van zo'n politieke partij. En vaak als je op zo'n website terechtkomt, dan staan er al een paar onderwerpen op de homepage. En volgens mij zijn dat de onderwerpen waar ze dan het meest over te zeggen willen hebben.
Ja.
Dus op het moment dat jij een onderwerp heel erg belangrijk vindt en het staat niet meteen op de homepage en bij andere partijen wel, kan je er dan ook van uitgaan dat die andere partijen waar dat onderwerp wel op de homepage staat, dat die daar dus ook wat meer zich voor inzetten en zich hard voor maken?
Ja, dat als vuistregel kun je dat zeker nemen. Dus als je inderdaad de websiteberichten en de Twitterstreams van een politieke partij erbij pakt en je ziet dat ze continu iets zeggen over veiligheid op straat en tegen inbraak. En je ziet dat een Kamerlid daar ook een initiatiefwetsvoorstel voor ingediend heeft. En dat ze de minister heel kritisch bevraagd hebben daarover. En de paragraaf in een verkiezingsprogramma is het langste van allemaal. Dan weet je dat een partij dat waarschijnlijk heel belangrijk vindt.
Oh ja, dat is ook nog wel een goeie. Gewoon Ctrl-F in hun verkiezingsprogramma op het onderwerp wat jij belangrijk vindt. En dan gewoon kijken hoeveel ze erover geschreven hebben.
Precies.
Ja, want uiteindelijk ben jij iemand die echt alle verkiezingsprogramma's van voor tot achter helemaal gaat lezen?
Nee, helemaal heb ik geen... Nee, dat kost veel te veel tijd.
Ja. Ja, want hoe doe jij dat? Doe jij ook Ctrl-F of wat doe jij?
Ja, ik weet dat Open States Foundation op hun website hebben zij een programmavergelijker. Dat hebben ze gewoon zo'n tooltje en dan hebben ze alle verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen staan daarin. En dan kun je inderdaad gewoon zoeken op het woord zorg of openbaar vervoer of bibliotheek of cultuur of veiligheid. En dan kun je inderdaad zien van hey, in dat programma van het CDA staat het woord veiligheid 50 keer. En in het programma van GroenLinks maar 5 keer.
Ah, dat is handig. Daar gaan we zeker een linkje van zetten
zeker.
In de show notes. Ja. Dus check dat vooral. Hey Tom, vraagje. Wat denk jij? Is het leuker om in de Kamer te zitten als coalitiekamerlid of als oppositiekamerlid?
Dat is wel een gewetensvraag, denk ik hoor. Ik denk dat in een coalitie zitten, dat kan je soms denk ik wel tot wanhoop drijven. Want je moet alles veel beter afstemmen en je hebt veel minder bewegingsruimte als Kamerlid om je eigen ding te doen. Want niet alleen je moet je eigen fractie meekrijgen, je moet ook die andere fracties van die coalitiepartijen meekrijgen. Dus dat kan af en toe frustrerend zijn. Van, vervelend. Je moet weer afstemmen en ik had een mooi plan, maar dat wordt, daar moet ik eerst maanden over overleggen. En dan gaan alle leuke dingetjes die ik erbij had bedacht, moeten er vanaf. Maar je kunt wel daadwerkelijk dingen makkelijker regelen. Dus je weet gewoon dat je meer impact kunt hebben als coalitiekamerlid, omdat je die andere partijen mee kan krijgen. Dus als van jouw plannetje als Kamerlid in een coalitieakkoord komt, dan is de kans dat het uitgevoerd kan worden groter. En als bruggetje naar de volgende aflevering over de oppositie, luister hem vooral. Ik denk dat wel leuker kan zijn af en toe, omdat je als je een ideetje hebt, dan kun je het veel makkelijker uiten. En je kunt ook andere partijen die in de coalitie zitten, die soms een beetje met meel in de mond moeten praten of een halfbakken compromis moeten verdedigen, kun je makkelijker aanvallen. Maar het is soms wel moeilijker om dingen voor elkaar te krijgen, omdat jij tegen zo'n coalitie moet opboksen.
Ja.
Dus je moet wat creatiever zijn om toch iets er doorheen te krijgen.
Ja, Helder. Daar gaan we het inderdaad volgende week over hebben, over oppositiepartijen. En we hebben met een SP-Kamerlid gesproken die ook echt zelf even uitlegt wat het nou is om als Tweede Kamerlid in de oppositie te zitten. Dus ik zou zeggen, abonneer je op onze podcast en heel graag tot de volgende aflevering.
Tot de volgende keer.